Wij lezen, en dat is ook de stof van onze overdenking, uit de Heidelbergse Catechismus, de zevende zondagafdeling, vragen en antwoorden 21 en 22. Zondag 7, vraag en antwoord 21 en 22. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 21, wat is een waar geloof? En hij antwoordt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Vraag 22, wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord luidt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven van het geloof. Het is alweer een paar weken geleden dat we bij deze zondag hebben stilgestaan. Enkele malen al naar ik meen. En door de vakantie is daar even vertraging in gekomen. En daarom wilde ik de draad nog eens opnemen, zo halverwege deze zondagafdeling en ook halverwege het antwoord op vraag 21, wat is een waar geloof? We zijn ongeveer gebleven bij het vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. En dan volgt er een zin, waar we ook wel iets van gezegd hebben, maar daar wilde ik vanavond nog iets van zeggen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, om der verdiensten, alleen om der verdiensten van Christus wil. Kijk, je weet zelf wel waar zo ongeveer de knelpunten zitten. Hoe menig mens heeft, als het ging over het heilige avondmaal, minder doorgaans bij de heilige doop, maar hoe menig mens heeft het moeilijk gehad, of heeft het moeilijk, met die vergeving der zonde. Dat vaste vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. En dan zijn er velen die zeggen, ja, dat is het nu juist. Als ik dat hoor, dan kan ik niet gaan. Dan kan ik niet aan het heilige avondmaal aangaan. Want dat kan ik niet zeggen. Dat ik nou dat vaste vertrouwen heb, dat mijn zonden vergeven zijn, dat mijn zonden vergeven kunnen worden, ja, maar dat ze vergeven zijn. Ik heb ook wel mensen ontmoet, en beslist geen domme mensen in de waarheid, die dat toch een foutieve beschrijving achter van het waarachtig geloof. Zeg, ja, nee, het had beter niet in het formulier kunnen staan van het heilige avondmaal. En door zo'n formulering worden soms zwakke, kleine in het geloof, worden daardoor afgehouden. Juist omdat ze op dat punt struikelen. Misschien heb je het wel eens gemerkt. Je kunt door een bepaalde beklemtoning kun je de zaak verschuiven, maar het is voor mij een klein beetje ondeugend. Want dan lees ik het vaak zo in het formulier, dat mij de gerechtigheid en de vergeving der zonde alleen om Christus wil geschonken is. Met de nadruk om Christus wil. Zodat de vraag niet meer zozeer loopt dan over het feit dat mij gerechtigheid geschonken is of vergeving, maar dat mij om Christus wil alleen gerechtigheid geschonken is. Met andere woorden, als iemand dan zegt, dat kan ik niet zeggen, dan zou ik zeggen, om wie zijn ze dan wel vergeven? Toch niet om de duivel of om de paus of om je eigen goed of afkeuring. Het is toch alleen om Christus wil. En dan wil het nog wel eens wezen dat iemand die daar, ja, vergeef me de uitdrukking, dat die daarin loopt en zegt, ja, ja, dat is waar, dat kan ik niet ontkennen, het is alleen om Christus wil. Het is niet om iets anders. De zonde wordt alleen vergeven om Christus wil, ja. Maar je voelt wel aan, daarmee is die vraag nog niet opgelost. Ergens, als je dieper doorgaat denken, dan zeg je, ja man, dan kun je nou wel aardig zo beklemtonen, alleen om Christus wil, maar vergeven is, staat er toch maar. En ik erken dat het erg moeilijk is. In zoverre, wij hebben de vorige keer, 3 weken geleden, hebben wij gezegd dat het geloof vertrouwend van aard is. Daar is ook veel strijd over, maar daar begeef ik me niet op. Ik blijf er toch nog bij, het geloof is vertrouwend van aard. Met andere woorden, het vertrouwen is niet een aparte bijkomende zaak, bij het geloof komende. Nee, het geloof is in haar aard vertrouwen. Het is de voornaamste daad van het geloof. En het is niet een bijkomende weldaad. Die dat stellen, en dat zijn er nogal wat, weet je wat je dan merkt? Dat in de prediking de boodschap van de rechtvaardiging des zondaars door het geloof ten eenenmale op de achtergrond terechtkomt. En dat een groot deel van de prediking van het woord, van de uitleg van het woord, bepaald wordt en inhoud krijgt door allerlei bijkomende dingen. Dat de mens er hier is tussenuit moet vallen en daar tussenuit. En als die dan daar is, dan zal die eens dit in moeten leven en dat in moeten leven. Dat krijg je dan daarvoor in de plaats. En, nou ja, laten we maar eerlijk wezen, dat loopt aardig. Dat loopt aardig. Want er wordt op die manier eigenlijk toch een soort situatie gecreëerd die aansluitingspunten heeft bij de ervaring van de mensen. Dan hoor je ook, ja, dat heb ik nou meegemaakt en dat heb ik nou. Hè? En toch, als je dan op die meemakingen let, dan sta je vaak verbaasd hoeveel men kan beredeneren buiten de Heer Jezus Christus, buiten de borg en middelaar. Het lijkt mij ook, of het lijkt mij, het is gewoon zo, dat voor degene die nou wat dieper geleid worden en ontdekt, lijkt dat mij zo'n benauwende situatie. Als je al die uitweidingen hoort, want een oprechte die oprecht gemaakt wordt door de Heer, die houdt niks meer over. En dat niets meer overhouden is dan niet een puntje van zijn bekeringsgeschiedenis. Zo voelt hij dat niet aan. Bij die mensen wel. Die hebben ook nogal sluitstuk om nou eens een niet en een nul te mogen worden. Maar dan hoort het toch weer bij hun systeem. Bij hun hele voorstelling. Dus met andere woorden, dat moet je dan op zijn tijd, dan en dan moet je dat leren en ervaren. Maar In werkelijkheid werkt de Heilige Geest daarop aan dat wij niets overhouden. En dat we ook niet een niet en een nul overhouden, weet je waarom niet? Een mens is in een ogenblik tijd met een niet en een nul, is die een dierbare nul en een dierbare niet. Het wordt zo gauw zo dierbaar. Daar mocht ik eens dit worden. Daar mocht ik eens... Ja, en als hoe langer dat je daar nou naar luistert, hoe verdrietig wordt het je dat je denkt, hè, wat is dat nou toch allemaal? Is dat nou de bediening van het woord? Als je dan leest wat men eruit haalt uit een schrift gegeven, wat men eruit haalt. Oh, dan zeg je, je moet het toch eerst zelf ingedaan hebben, want dat is Gods bedoeling beslist niet geweest. Maar we zijn er nog niet, want er is niets onmogelijker voor een mens, en dat geldt voor mij en voor jullie, om te blijven bij het woord. En het is niet zo moeilijk om verstrikt te raken in ons menselijk, godsdienstig, dweperig gedoe. Daar hebben wij aanleg voor. Hoe zit dat nou als we gesteld hebben? Ja, ik heb de vorige keer gezegd, ik matig me beslist niet aan om te zeggen dat ik de zaak eens even op zal lossen. Ganselijk niet. Maar ik hoop wel dat wat er gezegd wordt, dat de Heer het tot lering wil stellen. Maar als dan dat geloof vertrouwend van aard is, en dat een kruimeltje geloof ons het vaderlijk aangezicht van God toont, Hoe moet je dan, en daar krijg je nou het probleem. Nou kom je in de praktijk van het leven, kom je in de gemeente en daarbuiten, kom je met mensen in aanraking die hun leven lang met banden van dienstbaarheid bevangen zijn en vrezen des doods en noem maar op. En die bij de minste poging om tot een gesprek over die dingen te komen zegt, nee, daar moet je met mij niet over praten. En dat je toch voor je, nou zegt dat uiteindelijk ook niets, want de Heere is alleen de rechter die het beslist. Maar dat je toch in je eigen ziel de verbondenheid voelt. En dat je voor je eigen ziel zegt, ja, als die stakker daar de adem uitblaast, dan is ze thuis. Niet om de geloof, maar alleen om de gerechtigheid van die enige borg en middelaar. Het geloof is een zeer belangrijke gave van God. Dat kunnen we niet ontkennen. Omdat een hoop mensen dat misschien misbruiken en het geloof verklaren in de zin van een daad van de mens. En dat wij dat doen en dat wij dat moeten doen en dat wij dat kunnen doen. Dat is hun zaak, maar daar hebben wij niets mee te maken in die zin. Wij kunnen niet ontkennen dat de prediking van het Oude en het Nieuwe Testament, de leer van profeten en apostelen, doortrokken is van de boodschap dat die in de Zoon van God gelooft. Die heeft het eeuwige leven. En die dat niet gelooft, die is onder het oordeel. Die maakt God tot een leugenaar. Toch kan het wezen dat de Heer in de dadelijkheid je weerhoudt om zoiets te zeggen tegen zo'n zondaar die daar de nood klaagt. Vanwege de ongeloof en de buiten zijn en de huichelarij. Dat je voelt, ja, die boodschap, die is hier niet zo op zijn plaats. In de eerste plaats zou ik willen stellen dat je toch vaak ook nog merkt een bepaalde achtergrond, een bakering, die men heeft. Ja, maar die zei en die zei. Als ik eens één ogenblikje in mijn leven het geloofd mag hebben, echt. Kijk, en dat was toch een zeer goede man, een bekeerde man. Of men heeft het anderszins Ja, de praktijk is vaak de beste illustratie. Ik heb het wel eens geprobeerd en als ik dan een beetje uit de put ging zitten praten, nou ja, dat meende ik dan ook. Je zit vaak zelf in de put en in allerlei putten waar je zelf in kruipt en allerlei geestelijke, donkerheden enzovoort. Dan opeens, dan merkte je dat zulke mensen iets opleven. En dan stopte ik wel eens opeens en zei ik, ja, je bent ook een mooie. Nou zit je te genieten en een beetje mee te doen. Nou trek je je eigen op aan een anders narigheid. Maar dat is het niet. Nou kon ik dat wel weer begrijpen, want daar zat dan in. Oh, dus u bent ook wel eens zus of zo, ja. Ja, nou krijg ik toch weer een beetje hoop, werd er dan gezegd. Maar ja, dat is natuurlijk wel aardig. En in de omgang met elkaar geeft dat ook een zekere band. Dat stem ik direct toe. Maar dat is toch allemaal niet bepalend. Daar gaat het uiteindelijk niet over. Want voor we het weten, treden wij op als een soort zalig sprekers. In plaats dat we beseffen dat God het is die de zondaren zalig maakt en rechtvaardigt om niet. Wat valt nu op wanneer mensen helemaal niet in overeenstemming lijken te zijn met wat hier staat, dat hun vergeving der zonde en eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is? Wat valt daar nou op? Nou, ontzettend veel dingen. Je kunt het uit je eigen leven het beste weten. Kijk, je merkt zo gauw dat een mens de grond, de steun, maar ook de twijfel opdoet uit zijn ervaring. Uit zijn ervaring doet hij zijn blijdschap, zijn hoop, zijn steun, maar ook zijn twijfel en zijn ongeloof op. Dat betekent, stel voor je zit in de kerk en je hebt net 's nachts een of andere versie gehad of een tekst, een zoete gedachte en je komt in de kerk en het wordt nog eens bevestigd. Dan kun je een mens in zijn tranen vinden, want het wordt op de daken zomaar verpreekt. Wat? Nou, vannacht heb ik toch, of gisteren. Ja. Nou ja. Dan zie je, dan is het hoog water, zou je zeggen, het schip kan varen. En het vaart een klein stukje. En dan, die ervaring gaat door van het leven. Dat begrijp je wel, zoals het leven doorgaat, zo gaat ook de ervaring door. Maar dan opeens, dan zien we een donkere lucht. En met een schok komt het levensschip tot stilstand op een of andere zandbank. Weg, alles weg. Oh nee, dominee, praat me er niet van. Nee, oh nee, ja, dat heb ik wel gezegd, maar. Ja, en dan vind ik het ergste dat. Ja, dat heb ik wel gezegd, maar. Ja, dat neem ik maar weer terug eigenlijk. En dat zit er iets van in, hè. Dat, nou ja, dat. Want ja, zoals nou is, dat kan ik niet zeggen. Dus ik heb dat gezegd, toen, een beetje overmoedig misschien. Ik heb te ver gesprongen en je voelt aan, men is verlegen met zichzelf. En verlegen men wat, met wat men gezegd heeft. Nou is dat geen vreemd verschijnsel, want dat gebeurt iedere dag, dat je er verlegen mee bent met wat je gezegd hebt. Maar goed, het gaat nu om een bepaalde situatie. Ja, maar wat is er dan gebeurd? Oh, ik voel me zo ellendig. Oh, ik voel me toch zo, als hij wist wat er toch in het hart van hem. Oh, toch meneer, als hij dat toch eens wist. Ja, nou ja, en verder. Oh, ik ben zo dor en zo droog als een woestijn, er is niks bij mij te vinden. Ja. En verder. Nou ja, dan vergeet hij zelfs dat hij bijvoorbeeld 2 weken zo geleden zo kostelijk gekerkt heeft, want dan zegt hij nog, hoe lang dat het geleden is in de kerk, dat ik nou werkelijk, ja, de laatste tijd. En dan moet ik maar uitroepen, dan krijg je het. Nou, bij godsdienstige mensen maakt dat een vrij aardige indruk. Vooral als ze gelegenheid hebben om vanuit een stapje hoger zulke mensen te bemoederen of te bevaderen. En ze te zeggen, ja, hou maar moed. En oh, als je wist, dat heb ik ook allemaal meegemaakt in mijn leven hoor. Maar hou maar moed, want op Gods tijd, de Heere komt op zijn eigen tijd. En ja, je hebt leidzaamheid voor nodig. Dat weet ik wel. Er zit overal een kern van waarheid in. Zelfs in iedere leugen zit nog een kern van waarheid. Ik wil dat beslist ook niet allemaal per se in een zwart licht stellen. Alleen tot onze lering wil ik dat noemen. Wat mis je nou? Je mist dan de persoonlijke, door de Heilige Geest geschonken kennis van het waarachtig geloof. Ik zeg niet dat je geen gelovige bent, daar gaat het niet om. Daar gaat het even niet om. He, want de mens zit vol, stikvol met onkunde. Maar waar hij in gelooft, is toch niet zuiver het eeuwig evangelie. Door de Heilige Geest verklaard en toegepast aan het hart. Dat is het niet. Het is eigenlijk het geloof toch, hoe bedekt ook, in je ervaring. En die ervaring die wisselt met de dag. Of nog korter. En omdat je daarin gelooft, is dat geloof op het ene moment gewoon een luchtballon. Oh, er is geen kwaad bij, zat de mens. En dat zal toch wat zijn. Om eeuwig bij de Heere. Zo praat dan zo'nzelfde ongelovig sprekend schepsel op zo'n moment dan weer. Dan is die zo gezegd zo goed bij het geloof. En het andere moment dan klapt het als een luchtballon in elkaar. Er blijft niks van over. Oh, het zal nog een, ik vrees nog dat ik alles mis. Er zal toch nog een bedrogen uitkomst worden. Of een uitkomst waarin ik als een huichelaar zal ontmaskerd worden. Daartussendoor zit dan een verstrengelde eigenwaarde van de mens. Dat zou toch wat zijn dat ik, rechtzinnige, bekommerde, biddende mens, die toch, ja, dat ik als een huichelaar openbaar zou komen. Wat zouden de mensen dan wel niet zeggen? Ja, zo gemeen, zo klein is een mens. Wat God denkt, wat God de Heer zegt, dat is vers 2. Maar wat ik denk. En hoe ik openbaar zal worden. Kijk, en nou zie je, hoe lief het ook allemaal kan lijken, mensen. En je hebt op godsdienstig terrein heb je ontzettend veel lieve mensen. Zo op de eerste indruk dan. Maar de Heere wil ons leiden in zijn woord. En hoe gaat het er daarom? Of ik waarachtig geloof die belofte die God in zijn evangelie ons heeft geopenbaard. En dan kun je lang of kort over praten. Je kunt er tegen vechten als een beer en zeggen, ja, maar als je, ja, maar zo is het niet. Nee, dat is de leer van de profeten en de apostelen. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. Het evangelie werd verkondigd en je leest dat de apostel zeer verblijd is als het door genade ook werd geloofd. In welke ze ook beproefd werden door de beproeving des geloofs. Nou kun je toch zelf wel aanvoelen, daar wij mensen zijn die in onze werkelijkheid, let wel hoor, onze werkelijkheid zitten. Dat het allerheiligst geloof, dat ligt niet voor het opscheppen. Bij ons is dat helemaal zelfs niet te vinden. Want wat is onze werkelijkheid? Dat is niet vergeving van zonde. Maar dat is een aanklagend geweten. Dat we niet tegen één, maar tegen alle geboden van God gezondigd hebben. Het is niet eeuwige gerechtigheid dat we recht staan in alle delen ten aanzien en tegenover God. Maar in tegendeel. We bespeuren niets anders bij onszelf dan ongerechtigheid. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op je merkt, ja, vergeef me dat ik het zo zeg. Je merkt dat je zo intens, tot in je merg van je gebeente, een godloze bent. Die iedere dag wel duizendmaal veroordeeld kan worden door God. Dat je het tegendeel gewaar wordt van wat hier staat. En zaligheid. Zaligheid, nou dat kan zo ver weg zijn dat je zegt, och, zaligheid, dat betekent alle geluk. Het volmaakte geluk. In Gods gunst te delen. Zich met zijn erven blij te beroemen. Dag aan dag te wandelen in het licht van zijn aanschijn. En zich te verblijden in zijn naam. En in plaats daarvan merk je dat je zo'n rampzalig schepseltje bent. Je hebt overal tijd voor, je hebt overal oog voor. Je bent een klein stukje wereld bij jezelf. Een wereld in het klein. En, nou ja, dat lijkt zo weinig, helemaal niet, op zaligheid. Op God en zijn gemeenschap. En om zich dag aan dag te verblijden en hem te prijzen en te verheerlijken. Je bent dan zo'n dooie diender eigenlijk, dat je zegt, ja mensen, ik hoor helemaal daar niet thuis. Daar hoor ik niet thuis. Laat moeder maar met de breiwerkje bezig en de kinderen met het spelletje. En de mannen met hun hobby of wat ze ook overhoop halen. Maar eeuwige zaligheid. Zaligheid. Wat zijn wij voor uit de klei getrokken mensen. We zijn uit het stof. We zijn bezig in en met het stof en we keren tenslotte terug naar het stof. Dat is dan door, ik zeg het erbij, tot troost. Door de ontdekking en de lering van het woord. De werkelijkheid van ons leven. Van ons platvloerse dagelijkse leven. Waarbij we vaak erg mooi en vroom doen, maar het niet zijn. Nou is dat ook op zich geen kleinigheid om daarvan overtuigd te raken, want vele mensen leven in een waan of in een soort godsdienstige roes, dat ze nooit anders doen dan God de eer geven en altijd het heil van de naaste beogen en altijd, nou ja, goed zijn. En wat doe ik nou? Dus het is al geen kleinigheid als je werkelijk gelooft. Ik ben vleeselijk. verkocht onder de zonde. En bij alles wat ik onderneem, ook de goede dingen, daar kan ik geen eens over praten, ik kan ze niet erkennen, want als een fijn netwerk zit het eigen ik, het vlees, er doorheen gekringeld. Nou, dan is het al voor God eigenlijk waardeloos. Voor de Heere God is het dan al bedorven. Als dat nou de werkelijkheid is, onze werkelijkheid, voelt u dan dat we nog niet zoveel ontdekking hebben als we denken? Wanneer we geloven in onze ervaring, want dan heb je nog wel eens wat, dat je goed gesteld bent en dat je alles te boven bent. Maar als je dat nou niet hebt, dat je daar nou niet meer in kunt geloven, dat je er niet meer op kunt bouwen, omdat je het niet hebt. Ja, zegt u, maar heb je dan nooit wat anders? Ja, zeker, wel wat anders. Maar dat andere nou bepaald wordt en bestaat niet uit, nou heb ik of nou, nee, maar als je mag horen van die dierbare Christus, die alles is en alles heeft, en een volkomen gerechtigheid heeft tot stand gebracht, dat nou de blijdschap is. Niet of ik geloof dat ik het goed geleerd heb, of dat ik hier of daar kennis aan heb, maar dat mijn ziel ademhaalt en verblijd wordt en ook weent van ontroering. Alleen wanneer de Heilige Geest door dat evangelie mij die Christus voorstelt als Sion's betalende borg en middelaar. Zodat je niet hoeft te vroeten, vruchteloos. Zodat je niet hoeft te zoeken, is er nou nog wat? Maar dat het hart wordt ingenomen. Dat het geloof, laat het zo liever zeggen, gevuld wordt. Door hem. Door de Heere Christus. Dat hij alleen onze gerechtigheid is. En dan kun je hem alleen maar ademhalen. Daar is het leven in. Het leven is niet in ons. Je kunt dat niet even uit je zak halen en zeggen, kijk, ik heb vergeving der zonde. Dat kun je met je rijbewijs doen. Maar niet met de vergeving der zonde. Ook niet met die eeuwige gerechtigheid en die zaligheid. Je kunt niet zeggen, we hebben het zo kostelijk met elkaar. Een hoop mensen die verzanden daar, oh, het was zalig zo bij elkaar te wezen. Ja, dat is natuurlijk wel eens aardig als het zo eens mag wezen. Maar het is niet zoveel. En ene dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen. Ontzettend gauw zit Adam toch weer overal tussen met zijn eigen ik en zijn eigen waarde. Dus dat kun je ook niet voor de zaligheid houden zozeer. Maar de zaligheid die in Christus Jezus geopenbaard is. Kijk, die heb je niet in je zak. Ja, maar waar is die dan? Die is in hem. Die is in het woord. Er staat geschreven. Ik zal mij doen overblijven. Een arm en ellendig volk. Die zullen op mijn naam betrouwen. Staat geschreven. Er staat geschreven. Ik heb verzoening gevonden. Ik heb voor u gebeden. Ik ben voor u de dood ingegaan, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, de vergeving, de genade, de zaligheid, is niet een doosje, maar is de belofte van de waarachtige God. Hij heeft het gezegd. Zijn belofte is gewis. Maar ik heb de vorige keer gezegd, we zijn eigenlijk de naam gelovigen niet waard. Want die gelovige, die is niet gewis. Maar God is gewis in zijn belofte. Of gij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Kijk, ik stem direct toe, als het anders was, dan had de mens een hemeltje op aarde. Stel nou voor dat het wel in de praktijk aanwezig was. Dan deden we nooit anders meer. Dan zouden we misschien ontslagen worden ook. Want dan zouden we alleen des Heeren lof vermelden. Waar we ook kwamen, zaten of stonden. We hadden geen tijd meer om te slapen. En om te eten, bij wijze van spreken. Maar het heeft God zo niet goed gedacht. Maar de rechtvaardige zal door geloof leven. En niet door aanschouwen. En de man zegt, als ik in duisternis zal gezeten zijn en gans geen licht zal zien, dan zal de Heere mijn licht zijn. Ik heb het al eens meer gezegd, de Heere kan tot een licht zijn en de Heere kan je licht zijn. Hij kan je tot heil zijn en hij kan je heil zijn. Dat is allebei van God, maar het is wel onderscheiden. Als de Heere je tot heil, tot hulp, dan kan dat bestaan uit een uitredding in geestelijke of lichamelijke noden. Dan kan de Heere daartoe ook van alles gebruiken. Dat is zeer aangenaam, dat kun je ook veel in het woord vinden. Maar als dat nou niet het geval is, en er blijft niets anders over dan in de duisternis te stamelen. In God is mijn heil. Dat ligt verder. Want dat wil nog niet zeggen dat jij er wat van ervaart op dat moment. En dat jij er zo goed bij zit. Nee, maar dat je er zo ellendig bij zit. Dat je niet kunt zeggen dat de Heer op dat moment wat voor je doet en wat aan je doet. Maar dat het geloof nochtans zegt, het licht schijnt. Het schijnt. Voor eeuwig. Ondanks alles. Het schijnt, want het heeft de Vader behaagd om in Christus Jezus het licht te doen schijnen. Ik begrijp er niks van. De duisternis heeft het zelf ook niet begrepen, maar het schijnt. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden en mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw altaar. Daar heb je iets nou van de aard van het waarachtige geloof. Ik had het alles zo misschien niet gezegd, maar dat kunnen jullie wel van me verdragen, maar je kunt een tijd in je leven hebben dat je, ja, wat kan de mens zijn eigen, wat kan die goed gesteld zijn, wat kan die wegsmelten onder een versje? Je dat zo gemeend en van goeder harte kunt zingen. En wat kan daar ook weer een eind aan komen? En ik weet nog dat ik zo ontzettend blij was toen de Heere me liet zien. Alleen uit genade, alleen door het geloof. Alleen door het geloof. Dat is net of dat er een hele last van je wordt afgenomen, want onwillekeurig neem je niet allemaal over. Die zegt dit en die zegt dat. En ik ben wel op gezelschappen geweest. Ik denk, nou, als dat allemaal waar is, dan weet ik het niet meer. En dat ik liep, ach Heere, leer me toch de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef me toch verstand met uw licht bestraald. Maar dan is het een hele ontdekking. Door het geloof alleen uit genade. Maar er kan wel weer eens een bui overheen komen en niet zo'n kleintje, dat je voor je eigen de ontdekking doet op een gegeven moment. Ja, jochie, je hebt wel gelijk hoor, dat staat in het woord. Maar waar is nou je geloof? En daar heb ik het wel zo benauwd onder gehad, dat ik denk, ik zal niet meer spreken, want wat je nou allemaal de laatste tijd zo gesproken hebt, ik spreek nou van de jaren 13, 14, 15 terug, dat was wel zuiver, maar je hebt er geen kennis aan. Je hebt er geen kennis aan. Dus je kan nou wel over het geloof en over dit en dat, maar durf je dat nou te zeggen? Nou, en het schrompelde al verder in elkaar. Ik werd steeds nader en beroerder, want je voelt aan, een mens wil toch dan toch een gelovige zijn. En liefst een goede gelovige. Die nou te midden van al dat ongelovig woelen en werken van godsdienstige mensen, de banier van het allerheiligst geloof nou eens op mag richten. Nou, dan valt het niet mee om te ontdekken dat je zo'n ongelovige schurk bent. En dat je eigenlijk in je eigen geloof gelooft, in plaats van in de Heer Jezus Christus. Nou, zoiets zou te zwaar worden hoor, ik stem direct toe, dat ik kan me levendig indenken dat de mens op een bepaald ogenblik zegt, mensen, ik schrijf al mijn beurten af, ik kom niet meer, want ik heb geen boodschap, ik heb geen boodschap. Kunnen ze zeggen, ja, daar hoef je niet bekeerd voor te wezen, daar hoef je niet dit voor te wezen, dat kan een ander misschien doen, maar nee. Dat is niet om vol te houden. En dan, en dat wilde ik er nog bij zeggen vanavond, hè. Wat een onuitsprekelijke ontdekking als de Heer dan een mens is aan de kant schuift. En dat je als gelovige eens een keer afgedaan hebt. En dat de Heer zegt, kijk nou eens, hier staat de voleinder des geloofs, die het geloof heeft behouden en de schande veracht, om de heerlijkheid welke hem was voorgesteld, het kruis heeft gedaan. Ja, ik heb het wel eens gezegd, maar je kunt het niet overal en tegen iedereen zeggen, want dan voelen de mensen zich in zo'n eigenaardige doolhof terechtkomen, dan zeggen ze, dat is wel zo ketters. Maar ik heb het wel eens gezegd tegen jullie, en zo tegen iemand die er iets van begrijpt, zegt, ja joh, ik hoef gelukkig niet meer te geloven. Gelukkig is die last van mijn schouders afgegleden, van te moeten geloven en een gelovige te zijn. Ik ben zo vrijzinnig als het maar zijn kan. Maar ik hoef niet meer te geloven. Dat is een pak van je hart, dat is wat. He, om nou dat krampachtig. Nou ja, het heeft natuurlijk zijn uitleg nodig hoor. Maar kijk eens, want als je dan een blik mag krijgen door het geloof op die voleinder des geloofs, dan voel je zelf wel aan, dan geloof je ook in die voleinder des geloofs. Maar dan ook in de voleinder des geloofs. En niet in jouw gelovig zijn of gelovige zijn. Dat is het verschil. Dat bedoelde dokter Kolbrugge toen die zei, heb je geen geloof, dan doe je het maar zonder geloof, als je maar gelooft. Dat betekent, als je maar daarbij blijft, dat hij alleen is, de voleinder des geloofs, die in nood en dood zich aan zijn God heeft vastgehouden. En dat zijn nou de rechte lijnen. Daar kan nou alleen de zondaar in geoefend, gebouwd. Dat is ook de strijd, de goede strijd des geloofs. Want je hebt een hoop strijd des geloofs, die loopt alleen maar daarover. Of het bij mij echt is, en of ik het nou wel geleerd heb. Maar de ware strijd des geloofs is om tegen het zichtbare en het tastbare in, tegen de hel en de verdoeming in, nochtans te geloven, gerechtvaardigd te zijn alleen om de gerechtigheid en het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat is geen kleinigheid, maar het is ook alleen waarachtige troost. Al voel je je troosteloos en ten neergeslagen, blijft dat de enige troost. Dan kun je zeggen, daar zijn je zonden niet mee vergeven. Dat kan best zijn. Waar zijn uw zonden mee vergeven? Heb je een papiertje gehad? Wij hebben alleen het eeuwig blijvende woord van God. Dat ons leert dat hij zonde vergeeft en vergeet. Maar daar kun je geen spelletje mee spelen. Het is geen tang die je voor de dag kan halen om een spijker ermee uit te trekken die in de weg zit. Zo is het niet. Maar het is het leven midden in de dood. Ja. Het is het brood terwijl de trommel leeg is. Het is het geld, het goud, terwijl arm, blind zijn. Kijk, en dat is nou een punt ook van onderwijs. Dat hebben we zo nodig. We blijven kinkels tot aan onze dood toe, hoor. Dat stel ik vast op de voorgrond. Maar dat hebben we zo nodig. Je hebt zoveel mensen die een tijd lang, dat was in de tijd bij mijn grootvader, dat waren mensen die gezond waren in het geloof. En toen de man dood was, in een jaar of drie, zakte ze helemaal naar het gemoedelijke christendom over. Als het maar waar is. Als het maar dit, als het maar dat. Typisch dat dat zo'n invloed kan hebben. Dat je aan bidden en praten zo'n heel andere geest, een geest der dienstbaarheid bemerkte. En dat is in de praktijk van het leven vaak zo. Daarom is dat zo nodig voor mij en voor u om daarin onderwezen te worden. De strijd des geloofs is op hoop tegen hoop. De strijd des geloofs, daar wist Abraham van. Hij ging uit, niet wetende waar hij komen zou. Hij wandelde als een vreemdeling in een vreemd land en God had het hem beloofd. En God vroeg waar de belofte nou gestalte kreeg in Isaac. Dat vroeg God op om het in te leveren. Nou ja, dan zou je zeggen, dan moet een mens alles inleveren als hij dat in moet leveren. Offer u mijn zoon, uw geliefde, op een van de bergen die ik u wijzen zal, uw enige. Nou, als je dat nou eens even overbrengt, dat hoef je eigenlijk geen eens te vergeestelijken. Want voor Abraham was dat geestelijk. In dat kind had God zijn belofte willen geven. En daarin lag ook de belofte aan de Christus, het grote zaad, verklaard. En dat nou te offeren. En hij gaat, onbegrijpelijk. Wij zouden zeggen, dat kan de Heer niet bedoelen. Dat kan de Heer. Luther's vrouw had het er moeilijk mee. Ze zegt, nou nee. Ik kan niet begrijpen hoe God zoiets zeggen kan. Dat is toch tegen alles in, dat is toch tegen God zelf in? Toen zei Luther, vrouw, maar wat denk je dan dat God zijn zoon, zijn enige, zijn geliefde, dat hij die gegeven heeft in de dood? Ja, dat kon ze ook niet begrijpen. Wij kunnen nou eenmaal de Heere God niet begrijpen. Maar die Abraham die gaat, de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Daar heb je nou eigenlijk de weg van de kerk. Tot op zekere hoogte blind in de toekomst. En op weg naar het bittere einde. Het verlies. Het verlies van alles wat lief en dierbaar is. Maar tenslotte blijkt toch dat het waar is. God heeft zich een lam ten brandoffer voorzien. Hou je kind maar, Abraham. Hou het maar. Want ook dat bloed kan niet redden van de ongerechtigheden, van de toren Gods. Dat kan alleen het bloed van de schuldeloze, de heilige borg en middelaar. Dat kan alleen redden. Nou, zo zou ik ook willen zeggen, ja. Lever je geloof maar in. De Heere kan er niks van gebruiken. Van je eigen werk bedoel ik. En van alles wat een mens zo naar voren brengt. Maar ik verzeker u, Mijn oude oom zei het wel eens op de preekstoel. Een hoop mensen die kunnen daar beslist niet tegen, hoor. Dat stem ik direct toe. Oh, zegt hij, als er een is wiens knieën stijf geworden zijn van de zonde, en die in het laatste minuutje van zijn leven verwaardigd wordt om te roepen, wees mij zondaar genadig, en hij gelooft in de Zonen Gods, dan gaat hij blank en rein en heilig de hemel in. Daar wil een mens niks van weten, dat weet ik wel. Waarom niet? Hij zegt, ja, in de aard, zegt hij, nou, ik zit nou wel zo lang in de kerk. Het zou toch wat moois wezen? En zo'n vent zeker, dat die dan in de hemel komt. Nou, daar geloof ik niks van. We kunnen wel zoveel zeggen, ziekbedbekeringen. Ja, kan wel waar wezen wat je zegt, maar wat God zegt is waar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, moordenaar. Maar dan geen moordenaar meer. Gewassen en gereinigd. Zo groot is de kracht van het bloed van Christus. Nou staat er niet of dat je gelooft en vast vertrouwt dat jij bekeerd bent. Maar dat wat God in het heilig evangelie zegt, dat het waar is, ook voor jou. Dat staat er. Daar loopt het hier over. Dat als God zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon geeft, of dat je dat nou gelooft. Of dat je denkt, ja, maar dan moet ik dit en dan moet ik dat. Nee, wereld staat er. Of hij dat nou gelooft. Of dat je het begrijpelijk vanuit ons vandaan verre van je afwerpt en zegt, nou, dat kan niet geloven, dat God, nee. Nee, want dan zal toch dit en dan. Kijk, daar heb je het wel. Je bent te goed, je bent nog te goed. Nicodemus was ook te goed, daarom moest hij wederom geboren worden. Om te geloven dat hij nou ook bij die wereld behoorde die God lief heeft. Anders kun je ook niet zalig worden. Dan kun je ook geen onderwerp zijn voor ontferming en liefde. Daar sta je eigenlijk zoals in heel de godsdienst, daar staan we in de rij, wanneer ben ik nou eens aan de beurt? En ik ben nou al zus en zo en dit en dat. Maar wereld, microcosmos, dat ellendige schepseltje, die niks heeft, dat die nou in aanmerking mag komen voor eeuwige liefde en ontferming. U zult zeggen, ja, maar dat geeft toch wel ervaring? Ja, dat geeft ervaring, bevinding, geoefendheid. Want menigmaal gebeurt het dat terstond de boze moet zwijgen en de donkere wolken wegdrijven. Niet omdat je je eigen vergeeft, omdat je je eigen zonde goed praat en je eigen gebreken, stinkende gebreken, maar omdat je er doorheen mag zien in het nochtans des geloofs dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Als ze dan aan je vragen, wat heb jij dan? Dan zou je zeggen, ja, wat moet ik nou zeggen? Moet ik nou een verhaal vertellen of wat moet ik nou? Het hoeft ook niet. Ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet en nou kan het. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De duivel kan wel zeggen, ja, je ligt al te branden in de hel, man. Ja, dat kan. Hij kan je zulke afschuwelijke dingen voor ogen stellen. Maar wat God gezegd heeft, is waar. En geen van de goede woorden zal ter aarde vallen. Nu, vandaar dat menig door God begenadigd mens, ook uit de tijd van de reformatie, waaronder ook onze reformatoren, op hun sterfbed nog geconfronteerd worden, niet met de vraag, ben je nou bekeerd, Luther of Calvijn, of ben je nou dit? Nee. Blijf je daarbij, man, broeder, blijf je daarbij, bij wat je gepredikt en wat je beleden hebt, wat je geloofd hebt. Ja, dat is geen kleinigheid. Dat klinkt ons misschien wel eens oppervlakkig in de oren, maar dat is het juist niet. Want dan betekent dat, ben je, al ben je nou nog zo dood in je eigen, bij wijze van spreken, en al lig je hier op apengapen en al grijnst de dood en de hel je aan, blijf je er nogthans, al ligt het als een steen op je maag, blijf je erbij. Ik geloof de vergeving der zonde alleen om mijn dierbare heren en zalig maken. En dan zeiden ze, sommigen, ja, volkomen. Nou, daar ging je heen. Wat benauwd of minder benauwd, dat is dan punt 2. Maar gestorven in de verwachting zoals Abraham, die alles in hoop en niks in handen had, maar gelovende hem die getrouw is, die een beter vaderland bereid had, een stad die fundament heeft, want wij kunnen hier in onze huizen die wij optrekken, ook geestelijk gezien, niet wonen en niet blijven wonen. Wij verwachten de stad van de toekomst, waarin God zal zijn, alles in allen. Een vast vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde. Waarom? Uit louter genade, alleen om Christus wil geschonken is. Waarom? Waarom? Omdat God het zegt. Omdat God het zegt. Ja, kom nou. Ja, God zegt toch, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. Als het dan werkelijk zo is dat je met je eigen geen raad weet, en met je zonde, en met alles. God zegt, waarom weeg je geld uit voor hetgeen geen brood is, en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij, eet het goede, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Alles in overvloed. Daarom. Het geloof dat de Heilige Geest werkt door het Heilige Evangelie. Het vertrouwen dat hij werkt door het Heilige Evangelie. En ook onderhoudt door het Heilige Evangelie. Wordt steeds gericht van jezelf af op hem. De enige hoop. In de donkerste nacht is dat het enige sterretje wat nog schijnt. God. God die zich ontfermt in Christus. Over wat verloren was. Enig. Wat daar dood en vertreden in zijn bloed neerligt. God. Die zonder enige verdienste onzerzijds, uit louter genade om Christus wil zeggen, kom binnen. Ik zal u mijner ontfermen. Vrijwillig heb ik u lief. God, die de eenzame zet in een huisgezin, die de deuren van de gevangenis opent, al lijkt het dat we van de ene gevangenis in de andere tuimelen. En van de ene gracht in de andere. Al lijkt het, en daar hebben we het naar gemaakt ook, dat God onze vijand is. Die ons belet om adem te halen. Dan zie je te midden van de verbrokenheid en de verslagenheid, dat de aard van het geloof toch vertrouwend is. Al zou hij mij doden, zou ik niet hopen. En op een andere plaats in hoofdstuk 19, ik weet, mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Ja, dat. Dat kennen des geloofs. Dat is onze enige hoop. Je kunt je eigen veel bedriegen in je leven. Je kunt visioenen hebben. Je kunt dromen hebben. Je kunt gezichten zien. De Heere kan daar wel eens wat door spreken, maar daar kun je niet op bouwen. Dan moet je ook niet denken, als je bijvoorbeeld eens iets leest in een schrijver of in een boekje, hoe kostelijk ook, waarin je leest dat iemand in de dadelijkheid zo'n visioen of zo'n ontmoeting heeft gehad. Dan moet je niet denken, oh, dat heb ik nou nog niet gehad. Dat heb ik nog nooit. Dat moet je niet denken. Want dat is ergens bijzaak. Echt waar. Een hoop mensen verkijken zich daarop. En dan meten ze zich daaraan af. Maar daar kunnen we het niet op gronden. Want er kan zoveel in dat mensenhoofdje rondgaan. In deze tijd kunnen ze zelfs een mens een pilletje geven en dingen dat je denkt dat je in de hemel bent. En ook dat je in de hel bent. Zo werkt dat in op die menselijke geest, op zijn hersenen. En noem maar op. Dus ja, wat kan er allemaal niet moeilijk met mensen praten die overspannen zijn geweest. Wat die meemaken, daar zien wij niks van. De afschuwelijkste dingen. Ja. Zo kun je allerlei andere dingen meemaken. Maar waar het op aankomt. Daar haakt het geloof op in. Zijn eeuwige liefde. Geopenbaard in Christus Jezus ons. In het heilige evangelie. Voorgesteld. Dat we dat nou mogen geloven. Nou, doe je dat nou? Hoe is dat nou? Ik wou niet zeggen wat die mannen zei. Je mag geloven. Dat lijkt dan een hele ontdekking. Je mag geloven, mensen. Wees nou niet te benauwd om te... Je mag geloven. Daar schiet je ook niet veel mee op. He? Daar gaat het niet om. Nee, de geest van God die werkt door het woord van God. En die spoort en die drijft ertoe aan. Zodat de ellendige roepen, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Mag je dat uit genade zeggen? Ik geloof, gaat straks de belijdenis zeggen, in God de Vader. Maar dan de Vader van de Heer Jezus Christus, die om Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Om Christus wil, nergens andersom. En in God de Zoon. Nu, dat is nou het geloof dat wordt aangevochten en bestreden. Want je zal zeggen, het is een vast vertrouwen, maar leeft de mens daar nou altijd bij en in? Nou, dat is nou het geloof, alle andere kan ook bestreden worden in gewone zaken. Kan de Heer je geloof ergens voor geven, je kinderen of in je huishouden, voor je werk of wat dan ook. He, maar dat is niet het belangrijkste. Maar daar zet de duivel nou alles op om dat te verduisteren en te vernietigen. Daar moet je op rekenen. Want daar kan de duivel niet tegen. Daar is hij door Christus mee wederstaan. Er staat geschreven. En dat is dan ook vaak de reden dat de kerk aan de deur klopt en zegt, o God, help me toch. Verlaat me toch niet ganselijk in dit leven, want ik ga eraan. Ik ga eraan in de dood, in de wereld, in de zonde, in het ongeloof, in alles. Maar verlaat niet wat uw hand begon. Wil toch bijstand zenden. Nou, daar hoef je niet voor met een lelijk gezicht rond te lopen. Dat heeft er niks mee te maken. Maar ik wil alleen maar zeggen, waar de Heilige Geest dat werkt, daar probeert de Satan en de mensen helpen er ook aan mee om te zeggen, nou, zo'n vreemd geloof heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dat is zo gek. Ja, zo proberen ze het. Ze proberen je te ontmoedigen. Ze proberen je wijs te maken dat het niet in de Bijbel zo is. En dat het zo niet is bij die en bij die. Alles zet zich daartegen. Maar wel zalig die gesterkt wordt in die strijd. die mag ervaren door de Heilige Geest dat er maar één ding is waardoor die telkens weer overeind mag komen en verder gaan in zichzelf als een zondaar, maar in het geloof dat Jezus Christus bloed reinigt van alle zonden en dat hij ook verder alles wel zal maken. Daar zijn we gelukzig. Ik hoop dat zulk een geloof rijkelijk tot openbaring mag komen in dit leven. En al kom je dan eens raar uit de hoek, dat geeft niet. En als er iemand zou zeggen van de ouderling of van de kerkenraad of ik, hoe staat het nou met geloven? Als hij dan zou zeggen, och man, ik heb geen kruimeltje. Maar als hij het dan zegt met zo'n klein beetje een glimlach in je ogen, dan begrijpen we elkaar. En dan geven we elkaar toch de handen. Dan zeggen we, nou joh, precies zo is het met mij. Geen kruimeltje, maar God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave, die het geloof behouden heeft. En daarom ook ons. Amen.